geliefde gelovigen die één zijn in Christus Jezus. Paulus vertelt aan de Efeziërs over een geheim. Hij gebruikt een wat chique woord. Hij vertelt hen over een mysterie. Iets wat ons verstand te boven gaat. Iets wat een raadsel is. In vers 8 lees je dat God ons in al zijn wijsheid en inzicht dit mysterie heeft onthuld. Hij heeft het bekendgemaakt. Dat is zijn voornemen geweest, lees je daarna. En in andere vertalingen gaat het ook over zijn welbehagen. Ouderwets woord. Dan gaat het over zijn plezier. Eudokia staat er in het Grieks. Dat wil zeggen, God had er zin in om dat mysterie te onthullen. Lang had hij zijn mond gehouden, maar nu komt het eruit. En dat geheim, dat is Christus. Voor ons gelukkig al lang geen geheim meer. Maar de Efeziërs moesten daar wel aan wennen. Wat betekende dat nou precies? Dat geheim, dat is alles wat God voor ons doet in Christus. Daarover schrijft Paulus zijn brief aan de Efeziërs. Daarover wil hij hen vertellen. Dat is wel wat apart, want Paulus had eigenlijk ook wel wat anders aan zijn hoofd. Paulus zat gevangen. Hij, de officieel benoemde apostel der heidenen, zat in de gevangenis. De gemeentes waar Paulus voor in de weer was, die waren diep bezorgd. Ook daar in Efeze. Hoe moest dat nou met hun apostel? En als je je dan bedenkt hoe Paulus daar is beland in die gevangenis, die gelovigen in Efeze krijgen het alweer warm als ze daaraan denken. Woedend zijn ze geweest. Ze hebben via via vernomen hoe het Paulus was vergaan in Jeruzalem. Met een overvolle collectezak, hun geld, was Paulus van zijn zendingsreis teruggekeerd. Hij was naar de moederkerk in Jeruzalem gegaan. Hij ging dat geld daar overhandigen. Namens de kerken in het buitenland, alstublieft. Naar ze later begrepen, was Paulus zelf al met gemengde gevoelens op reis gegaan. Maar wat voor kwaad kun je verwachten als je bij broeders en zusters op bezoek gaat? Nou, Paulus had dat gemerkt. Ze hadden hem daar in Jeruzalem de maat genomen. En ze hadden geoordeeld dat zijn geloof te klein was. Hun apostel, die hen 3 jaar lang, dag en nacht, vaak onder tranen van raad had voorzien. Zijn geloof zou te klein zijn. Bewijs jij maar eerst eens je liefde voor Gods wetten, Paulus. Dat hadden ze tegen hem gezegd. Boze tongen hadden namelijk beweerd dat Paulus de Joden in het buitenland ophitste om zich af te keren van de wetten van Mozes. Een valse beschuldiging, natuurlijk. Maar toch moest hij bewijzen dat hij wat dat betreft nog kosher was. Er was een plan van de kerkenraad van Jeruzalem en Paulus had er mee ingestemd. Hij moest naar de tempel om daar bepaalde handelingen te verrichten. Waardoor duidelijk werd aan de christenjoden dat hij zich nog wel degelijk verbond aan die wetten van Mozes. En toen had het noodlot toegeslagen. Hoe moesten ze het anders zien? Er kwam een tweede beschuldiging. Weer vals natuurlijk. Paulus zou met een heiden in de tempel zijn gesignaleerd. Een christen, nota bene. De stoppen sloegen door bij de Joden. Dit was God geklaagd. Paulus werd de tempel uitgesleept. Hij werd gemolesteerd. Hij werd bijna vermoord. Hun apostel. Het is dat de Romeinse overheid ingreep. Anders had Paulus deze brief aan hen, de Efeziërs, niet eens kunnen schrijven. Zijn arrestatie en zijn gevangenneming had tot grote beroering geleid bij die gelovigen onder de heidenen. Er gingen natuurlijk allerlei theorieën rond. Het praatje ging snel. 2 valse beschuldigingen. Ja, wat denk je? Hier zit natuurlijk opzet in het spel. Dat kan niet missen. Daar in Jeruzalem hadden ze altijd al moeite gehad met hun Paulus. Ze vonden hem eigenwijs. Ze vonden dat hij veel te onafhankelijk opereerde. Daarom hadden ze nu vast met hem afgerekend. De goede niet te nagesproken. Waar het om gaat, de christenen uit de heidenen voelden zich achtergesteld bij die uit de Joden. En zo dreigde er een scheuring te ontstaan. De 2 groepen gaan uiteen. Nu al is de eenheid van de gelovigen in Christus in het geding. Nou, dit is de situatie waarin Paulus deze brief schrijft en de Efeziërs hem ontvangen. En die staan op scherp, de Efeziërs. Ze zijn er klaar voor. Paulus hoeft maar een bevel te geven of ze zullen in actie komen. Moeten ze misschien een verklaring op poten sturen naar Jeruzalem? Dat ze zich losmaken van de moederkerk? Dat zij zichzelf beschouwen als de enige echte kerk? Een soort hersteld verband? Zeg het maar, Paulus. Maar aan de andere kant, ze zijn hierdoor ook uit het veld geslagen. Waarom kunnen ze nou geen krachtige eenheid vormen? Zij, de gelovigen uit de heidenen, met die gelovigen uit Jeruzalem. Waarom niet? Als ze in hun woonplaats Efeze om zich heen kijken, dan zien ze hoe hun heidense stadsgenoten zich samen sterk maken voor die godin van hun, voor Artemis. Neem alleen al die tempel. Dat is de grootste en rijkste tempel die ooit is gebouwd. Groot is Artemis, de god van Efeze, klinkt het in de stad. En zij? Ze komen bij elkaar in een schoolgebouw. Ze worden door hun moederkerk als tweede rangs behandeld en hun voorganger zit gevangen. Zo worden ze heen en weer geslingerd tussen woede en teleurstelling. En dat tweede rangs, dat gevoel begint nu ook te knagen. Zitten ze eigenlijk wel op het goede spoor met hun geloof? Of missen ze gewoon wat? Horen ze eigenlijk wel bij het uitverkoren volk van God? Daar zijn ze in Jeruzalem nogal zelf bewust over. Moeten zij Efeziërs niet eerst veel meer doen? Zeg jij het maar, Paulus. Paulus zet hen op de plaats rust. Hij gaat deze gelovige broeders en zusters troosten. Hij gaat hen bemoedigen. Hij gaat hen het een en ander uitleggen. En daarmee wil hij hen troosten en bemoedigen. Kijkt u maar mee. Hij spreekt in vers 1 en 2 met gezag. En je hoort gelijk de achtergrond erin terug. Van Paulus, de Gods wil apostel van Christus Jezus, aan de heiligen in Efeze, aan de gelovigen die één zijn in Christus Jezus. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van Jezus Christus de Heer. En dan gaat hij nu zijn beklag doen over die onrechtvaardige behandeling, over wat hem is overkomen, dat hij nu in de gevangenis zit. Paulus schrijft in vers 3, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen, in Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend. Dat hadden ze niet verwacht, de Efeziërs. Zegeningen. Zij dachten aan onheil. En Paulus komt hier met hel. Paulus begint met God te prijzen. Hij prijst hem om de Heer Jezus Christus. Omdat al die zegeningen in onze schoot vallen in Jezus Christus. We hadden het net over dat mysterie dat God heeft onthuld, dat geheim. En voor dat onthullen is het in Christus een sleutelbegrip. In de grondtekst zie je in de versen 3 tot 14 dat zeker 10 keer voorkomt. In Christus. Dat is van belang. Dat in Christus zijn is wel een beetje een apart iets. Het is niet iets wat zomaar bij ons past. Het is ook iets waar de wereld zich te goed voor voelt. In de wereld draait het om het individu. En ook als christenen zijn we soms met dat sop overgoten. Ik wil tot mijn recht komen. Dat wringt met het in Christus zijn. In Christus betekent dat je deel uitmaakt van het lichaam, van zijn lichaam. Daarvan is hij het hoofd en de gemeenteleden vormen het lichaam. En zo komen ze tot hun recht. Dus tegenover dat individuele staat het gemeenschappelijke. En als het goed is, heerst er één en dezelfde geest in het lichaam. Dat individualisme, dat hakt het lichaam in mootjes. Hier een afgehakt oor, daar een afgehakte pink. Dat betekent, wij redden het zelf wel hoor, we hebben die kerk niet nodig. Het betekent ook, ik ben in deze gemeente, maar ik vaar mijn eigen koers, zoals het mij goed dunkt. In beide gevallen kunnen ze blijkbaar zonder het hoofd dat aan het lichaam is verbonden. Het hoofd bepaalt namelijk de gang van het lichaam en alles wat het lichaam doet. Stel je voor, letterlijk, dat je een duik in het water neemt en dat je er in het zwembad achterkomt, je draait je om, ja, dat je linkervoet en je rechterarm zijn achtergebleven aan de kant. Dat in Christus zijn is dus van groot belang. Ik geef u één voorbeeld uit het vervolg van de brief, waaruit dat zonneklaar blijkt, in hoofdstuk 3. Misschien kunt u meelezen. In hoofdstuk 3, bij vers 10, dan zegt Paulus daar ineens: zo zal nu door de kerk de wijsheid van God in al haar schakeringen bekend worden aan alle vorsten en heersers in de hemelsferen, naar het eeuwenoude plan dat hij heeft verwezenlijkt in Christus Jezus. Door de kerk realiseert God dus zijn plan. Dat is een eer. Maar daar waar gelovigen zichzelf voorop plaatsen, wordt dit plan van God verstoord. Het is natuurlijk niet zo vreemd dat de boze ons probeert te verleiden tot dat individualisme. Want juist het in Christus zijn leidt tot het mysterie waarmee God de wereld redt. In vers 13 spreekt Paulus daarover, over het evangelie van uw redding. Nou, en dat gaat hij nu vanaf vers 4 uitleggen aan de Efeziërs. Lezen we vers 4. Daar zegt Paulus: in Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn. Wacht even, Paulus. Wat schrijf je daar? Heeft God ons uitgekozen? Je bedoelt dat je het hebt over de uitverkiezing? Je wilde ons toch bemoedigen, Paulus? Nou, die uitverkiezing is voor ons één groot raadsel. Als je het nou over een mysterie hebt, dan is dat het wel. Dus, Paulus, hoe weet jij dat? Dat God ons vol liefde heeft uitgekozen? Kun je dat wel zomaar zeggen? Wanneer je spreekt naar de oude maatstaven van de uitverkiezing, kun je dat inderdaad afvragen. Wat wist Paulus nou helemaal van al die mensen, dat hij dat met autoriteit kan zeggen? Maar, broeders en zusters, Paulus spreekt hier niet over losse mensen. Het gaat niet om individuen. Het gaat om Christus. God heeft niet lange lijsten aangelegd van wie zijn uitverkoren. Nee, hij heeft Christus uitverkoren. En wij zijn in hem. We kijken nog even mee over de schouders van die Efeziërs, die zich vooralsnog van die tweederangs christenen voelden. In Christus is dus iedereen gelijk, leren ze hier van Paulus. Maar ze waren er nog niet zomaar klaar mee. Christenen uit de Joden kunnen zich zeker laten voorstaan op hun oudere papieren. Nou, het wordt uit de Bijbel heel erg duidelijk dat Israël Gods oogappel is. Maar daardoor hoeven andere gelovigen zich niet achtergesteld te voelen. Gods keuze voor ons was er al voordat er een volk Israël was. Ja, dat klopt, wordt er dan gezegd. Dat van die uitverkiezing, dat was al voor de schepping. Zo wordt vaak uitgelegd wat er in vers 4 staat geschreven, voordat de wereld gegrondvest werd. Maar die uitleg is niet houdbaar. We zien namelijk dat de Heere bij Abraham het begin van zijn plan ontvouwt. En dat is na de schepping. Het woord grondvesten, dat hier wordt gebruikt, heeft in de schrift veel te maken met funderen, met stichten. En het woord wereld, dat duidt gewoon op een samenleving. En in de Bijbel dan vaak de Israëlitische samenleving. Nou, wanneer is die nou gefundeerd? Wanneer is die ontstaan? Dat weet u wel, dat is gebeurd op de Sinaï, bij de verbondsluiting. Toen ontving Israël de 10 geboden. De grondwet waarop hun samenleving gegrondvest werd. Nou, voor die grondvesting zei God al tegen Abraham: met jou zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Aan de Galaten schrijft Paulus: omdat u Christus toebehoort, bent u nakomelingen van Abraham. Ziet u, hij maakt in één keer die ene stap naar Abraham. Dus toen al, Efeziërs, schrijft Paulus in vers 5, heeft God ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden. Conclusie van dit alles: er is geen sprake van tweederangs christenen. Maar het wordt nog mysterieuzer. Tenminste vanuit het oogpunt van de mens. Weet je wat de Efeziërs zich ook afvroegen? Of zij, net als die gelovigen in Jeruzalem, niet wat meer moesten doen. Of ze niet veel actiever hun geloof moesten beleven om bij God te horen. Ze waren dat in hun heidense periode trouwens ook wel gewend geweest. Zo'n afgod, daar was je niet zomaar klaar mee. Voor wat hoort wat. En hoe gaat dat in de kerken? Hebben wij ook niet de neiging om ons soms te verliezen in allerlei activiteiten? Soms wordt er ook door de prediking onrust gezaaid. Je moet dit, doe dat. Paulus zet de Efeziërs op de plaats rust. Kijkt u maar in vers 7 en 8. Hij zegt, in hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven. Dankzij de rijke genade die God ons in overvloed heeft geschonken. Paulus vertelt in dit gedeelte helemaal niet wat de Efeziërs moeten. Hij vertelt wat God doet. Van die versen 3 tot 14 wordt gezegd dat ze een hymne vormen. Dat is een lofzang van de vroege kerk. Wat een prachtig diep lied is dit hier. Huidige dichters kunnen zich hierdoor laten inspireren. Maar wat hen dan moet opvallen is dat dit lied geen geloofsgetuigenis is, maar een godsgetuigenis. Het getuigt niet van ons geloof, maar het getuigt van God die werkt. De bekende Chinese prediker Watchman Nee schrijft hierover dat het christen zijn niet begint met een doen, maar met gedaan. Hij zegt verder, wij worden hier uitgenodigd om te gaan zitten en ons te verheugen over datgene wat God voor ons gedaan heeft. En niet om aan het werk te gaan ten einde te trachten iets voor onszelf te bereiken. In vers 20 heeft Paulus het over Christus, ons hoofd, die zit aan de rechterhand van God. Als wij nou aan ons geloofsniveau willen werken, en dat is goed om te doen, dan moeten we vooral beginnen met niks doen. Want in Christus worden wij daar in de hemelsfeer gezet. Het is het hoogste dat we kunnen bereiken. Wat willen we nog meer? Gelooft u het maar, broeders en zusters, het zijn letterlijk de woorden van Paulus in hoofdstuk 2, vers 6. Hij, God, heeft ons samen met hem, Christus, uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen in Christus Jezus. Dit is eeuwenlang een mysterie geweest. En waar de Efeziërs vol twijfel waren over zichzelf, wordt hen nu dit mysterie onthuld. Overigens, de Heer Jezus had er zelf ook al eens over gesproken, in Johannes 12. Hij zei toen, wanneer ik van de aarde omhoog geheven word, zal ik iedereen naar mij toe halen. Paulus schrijft het zo in vers 10, alles wordt onder één hoofd bijeengebracht. Het Hebreeuwse woord voor hoofd is rosh. Een verwant woord is reshit. Dat betekent begin, beginsel. God besluit om in Christus alles onder een nieuw begin bijeen te brengen. De eerste woorden van de Bijbel, in Genesis 1 vers 1, de reshit. In het begin schiep God de hemel en de aarde. In Christus wordt nu alles weer teruggebracht naar dat oorspronkelijke begin. Dat is het mysterie. God zoekt weer op wat voorbij gegaan is, zoals de prediker zegt. En van hieruit gaat God alles herstellen. Van Christus uit gaat God alles herstellen. En let eens op, Efeziërs, ook die gebroken situatie zoals jullie die ervaren met de geloofsgenoten in Jeruzalem. Nog één keer, als u mee wilt kijken, in hoofdstuk 2 vers 14. Daar schrijft Paulus, want hij is onze vrede. Hij die met zijn dood de twee werelden één heeft gemaakt. De muur van vijandschap ertussen heeft afgebroken. En u moet u weten dat die muur waar hij over schrijft, letterlijk een muur is voor Paulus. Hij ziet die muur zo voor zich en de Efeziërs weten waar hij op doelt. Dat is die muur die destijds in de tempel stond. Die muur die scheiding maakte tussen de heidenen en de joden. Het voorste gedeelte, daar mochten de heidenen komen. maar ben je gebeten als je daar voorbij ging als heiden? Paulus had aan de lijf ondervonden welke gevolgen dat heeft. God gaat in Christus die eenheid herstellen. En in dat proces zitten ook wij, broeders en zusters. En dat gaat God tot stand brengen. Knoop dat goed in uw oren. We lezen dat ook in vers 11. Tot stand brengen. Energeia staat er in het Grieks. Hij doet dat met goddelijke energie. En het geheim is dat wij alleen maar hoeven in te pluggen. Dat wij alleen maar ons met hem hoeven te verbinden door te geloven. In Christus. Vertelt u dat geheim rustig verder. Amen.